Vanavond wil ik graag met u een stukje lezen uit Marcus hoofdstuk 6. Marcus hoofdstuk 6, vers 7 tot en met 13. En hij riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden, 2 aan 2. En gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hun niets mede te nemen voor onderweg, dan alleen een staf. Geen brood, geen reiszak, geen geld in de gordel, maar wel sandalen aan de voeten te dragen. En trekt niet 2 hemden aan. En hij zei tot hen, als gij eenmaal ergens een huis zijt binnengegaan, blijf dan daar, totdat gij vandaar vertrekt. En in een plaats u niet ontvangt, en zij niet naar u luisteren, gaat daar vandaan, schud stof af dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. En zij vertrokken en predikten dat zij zich zouden bekeren, en ze dreven vele boze geesten uit, zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Tot zover dit stukje uit Marcus hoofdstuk 6. Je hebt hier te maken met de uitzending van de 12. Als je dit zo leest, dat stukje, de uitzending van de 12, kent u dan ook het stukje uit het Oude Testament dat de 12 uitgezonden werden? Ja, hè? Ze waren aan de grens van het land Kanaan. En er werden 12 verspieders uitgezonden. Het had allemaal te maken met die 12 verspieders werden uitgezonden omdat God zijn koninkrijk daar in dat land wilde vestigen. En dat koninkrijk werd daar gevestigd als het volk van Israël daar in het land kwam. En die 12 verspieders werden uitgezonden om de weg voor te bereiden voor het koninkrijk van de Heer. Want ja, Israël is Gods koninkrijk. En dat zie je ook heel duidelijk in Exodus 19, waar de Heer zegt, jullie zijn mijn koninkrijk. En we lezen het ook in 1 Samuel, dat ze op een gegeven moment zeiden, ja, we willen wel een koning. En dat de Heer zegt, ja, maar ik ben toch jullie koning. Israël en de Heer, dat was koning en koninkrijk. Nou, ik vind het eigenlijk heel mooi dat hier het moment kwam dat ze uitgezonden werden. Er kwam ook was ook een moment eerst dat ze geroepen werden. En misschien is het goed om dat even erbij op te slaan in Marcus 3, vers 14, daar kunt u dat vinden. We hebben daar een tijdje geleden iets over gezegd, dus we hoeven daar niet uitvoerig over na te denken, nu. Maar er staat in Marcus 3, vers 14, en hij stelde er 12 aan, vanuit de discipelen werden er 12 apostelen uitgekozen. Hij stelde er 12 aan en dan staat er in de eerste plaats opdat zij met hem zouden zijn. En in de tweede plaats en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. Ziet u het hier staan? De roeping van de apostelen was in de eerste plaats om bij hem te zijn. Om bij Jezus te zijn. En ze waren nu al een poosje bij Jezus. En nu was de tijd aangebroken dat ze uitgezonden zouden worden. Mensen, laten duidelijk zijn, je kunt alleen uitgezonden worden als je eerst bij hem bent. Zonde kan niet. En eigenlijk geldt het voor elke dag. Eigenlijk wil de Heer ons elke dag uitzenden in deze wereld. Maar wat is dan goed om eerst bij Jezus geweest te zijn? Om eerst te starten, zoals we ook afgelopen zondag gehoord hebben. Een goed begin is het halve werk. En je kan de week nooit beter beginnen dan bij de Heer te zijn. In de gemeente te zijn, onderwezen te worden door het woord. Samen de Heer te loven en te prijzen. En ja, mensen, als je een goede zondag gehad hebt, dan heb je al een heel goed stuk van de week. En dan kun je ook de week in, hè? En zo is het hier eigenlijk ook, dat de Heer zegt, in de eerste plaats bij mij zijn. En wat betekent dat dan? In de gemeenschap met de Heer Jezus leven. In zijn gemeenschap te leven. En dan kun je uitgaan. Dan kan de Heer je ook uitzenden. En dan staat hier ook zo mooi in Marcus 6 dat hij hen uitzond, 2 aan 2. Het is niet goed dat een mens alleen is. En wat is dan fijn dat je 2 aan 2, hè, als de een valt, dan kan de ander je weer oprichten. Je hebt elkaar heel erg nodig in het werk van de Heer. En dan is het heel goed dat je elkaar tot steun bent. Zorg ervoor, broeders en zusters, dat je niet vereenzaamt in de gemeente. Dat je vereenzaamt in het geloof, maar dat je altijd mensen hebt die naast je staan. Mensen hebt die je op kunnen beuren als het nodig is. Nou, dan het tweede wat mij hier zo opvalt in het stukje, dat is dat de tijd inderdaad is aangebroken dat hij hen uitzond. En dan staat er in vers 7, hij zond hen 2 aan 2 uit en gaf hun macht. Nou, een apostel is iemand die een hele speciale volmacht krijgt van de Heer. Hij gaf hen macht om het werk te doen waarvoor hij hen uitgezonden heeft. Ik vind het zo mooi dat er in Handelingen 1 vers 8 staat, misschien goed om dat te lezen, daar zien we dat de gemeente uitgezonden wordt. In Handelingen 1 vers 8 daar staat, hele bekende woorden zijn dat van de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart. Er staat in Handelingen 1 vers 8, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Hier zien we, voordat de discipelen uitgezonden werden, zegt de Heer, je zult kracht ontvangen. Je zult kracht ontvangen en dan zul je mijn getuige zijn. Nou, daar begint het mee. Maar broeders en zusters, konden de apostelen op dat moment al diezelfde kracht ontvangen waar hierover geschreven staat? Nee, want de Heilige Geest was er nog niet, staat er in Johannes 7. De Geest was nog niet uitgestort. En eigenlijk ontvangen ze hier een kracht van Gods Geest, zoals dat ook in het Oude Testament het geval was. Ze kregen de volmacht van God, de aanwezigheid van God in het leven. Zoals Elia ook zei, ik sta voor de Heer. En hij was een representant van de Heer zelf. Hij stond in, als het ware, in de volmacht van God. Maar de uitstorting van de Heilige Geest, ja, dat was het toen nog niet. Dat kwam pas later. En u zult ook gaan ontdekken dat de prediking die deze 12 apostelen verkondigden ook een andere prediking was dan de prediking die pas verkondigd werd na de uitstorting van de Heilige Geest. We gaan er straks wat verder op in. Maar hier zien we dus heel duidelijk dat God hen in de eerste plaats volmacht gaf om het werk te kunnen doen. Het is zelfs zo dat de Heer in een ander gedeelte, een andere evangelie zegt, wie jou ontvangt, ontvangt mij. En wie jou verwerpt, verwerpt mij. Dus ze stonden als het ware in de volmacht van de Jezus. Zo werden ze uitgezonden. En als je in de kracht van de Heer uitgezonden wordt, als je in die geest uitgezonden wordt, dan misschien wel goed om dat ook nog heel even op te slaan in Handelingen 6. In Handelingen 6, daar zie je Stefanus. En Stefanus was een diaken, ook vol van de Heilige Geest. En dan staat er dat er heel wat schriftgeleerden en farizeeën reden twisten met Stefanus. En dan staat er in vers 10 van Handelingen 6, en zij waren niet bij machten de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Mooi is dat, hè? Stefanus had zoveel van de Heilige Geest, daar konden ze niet tegenop. Dat was zo'n enorme kracht. Daar was geen kruid tegen gewassen. Dat was de kracht waarmee God de gemeente uitzond. Nou, op dezelfde manier als het ware heeft de Heer deze 12 apostelen macht gegeven om als het ware in een overwinning sterker te zijn dan de geesten die er waren. En met name staat hier de onreine geesten die er waren. Zij stonden erboven, zij waren sterker. Nou, dan het derde, wat mij opvalt hier in een stukje, dat is dat zij uitgezonden werden. En dan zegt de Heer, neem niks mee. Dat is eigenlijk heel wonderlijk in vers 8. Jullie mogen niets meenemen voor onderweg. Geen brood, geen reiszak, geen geld, niet een extra paar hemden, dus geen kleding. Alleen een staf in de hand en sandalen aan je voeten. Nou, dat is het enige wat ze mee mochten nemen. Nou, u weet wel, toen Mozes uitgezonden werd. En dat Mozes zei, ja maar Heer, zend toch iemand anders, want ik kan niet goed praten. En er zijn er tig anderen die het veel beter kunnen dan ik. En toen zei God tegen Mozes, wie heeft jou een mond gegeven? En ik ga met je mee en ik zal de woorden in je mond leggen. En weet je wat de Heer dan tegen Mozes zegt? Wat heb je in je hand? Dan zegt Mozes, een staf. Hij zei, nou neem die staf dan maar mee. En later lees je dat Mozes steeds het had over de staf Gods. En we kennen wel dat stukje hè, uit Psalm 23, uw stok en uw staf die vertroosten mij. En die staf is natuurlijk een prachtig mooi beeld van de Heilige Geest die met ons meegaat. Ja, uw staf, neem die staf mee. En zonder die staf kan je beter thuis blijven. Als Gods Geest niet met je meegaat, nou, dan moet je thuis blijven. Maar het is geweldig dat Gods Geest met ons meegaat, die staf. En natuurlijk die sandalen. Kijk, als je de sandalen uitdeed, zoals Mozes ook zijn schoenen van zijn voeten af moest doen en Jozua, dan ben je op de plaats van aanbidding. Dan hoef je niet te lopen, dan mag je stil worden voor God. Maar als je in beweging komt, ja, dan moet je je sandalen aandoen. Ik weet niet of je in Israël wel eens met blote voeten gelopen hebt over de straat en over de woestijn daar. Nou, daar kom je niet veel verder hoor. Je hebt dan sandalen nodig. Sandalen brengt je in beweging. Het maakt je mobiel.
Ja. Er was even een leugenschap over Matthäus geweest, maar daar staat dus ook geen sandalen.
Daar staat er inderdaad iets anders. Daar staat zelfs dat ze geen staf mee moesten nemen. In Matthäus. Laten we. Ik was van plan om het zo te lezen. Maar goed, dan pakken we het er nu maar even bij. Matthäus 10 vanaf vers 5. Deze 12. En dat Matthäus 10 gaat over precies hetzelfde stukje. Alleen vertelt Matthäus het dan. Dan staat er in Matthäus 10 vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden. En geboden zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit, om niet hebt gij het ontvangen en geef het om niet. Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Natuurlijk heb ik hier ook iets over gelezen, waarom dat het in het Matthäus-evangelie wel staat en in het Marcus-evangelie niet. In het Matthäus-evangelie wordt hier een woord gebruikt, en daarom heb ik dat net ook even genoemd, uw stok en uw staf. Een stok, dat was met name om je te verdedigen. Dat was om de vijand te verslaan. En in het Matthäus-evangelie gebruikt Matthäus dit woord, een stok. als het ware om je te verdedigen. De Heer Jezus zegt, neem die niet mee. Marcus die heeft het over een staf. En dat is een ander woord wat hier gebruikt wordt, neem die wel mee. Dat is het één. Het tweede, wat ik hierover gelezen heb, dat is dat ze zeggen van, hier staat wel sandalen. En dan bedoelt Matthäus met name om nog een paar extra sandalen mee te nemen, zoals ook een paar extra hemden mee te nemen. Maar het is niet zo dat de Heer Jezus hen barvoets uitstuurt. Maar gewoon, als wij op reis gaan, dan nemen we wel eens een paar extra schoenen mee. En de Heer Jezus die bedoelt hier eigenlijk dat je niet een paar extra hemden en een paar extra sandalen en extra... Dus ja, en dat is eigenlijk hetgeen wat hier bedoeld wordt. Ja. Ja? Waarom zegt de Heer Jezus dit? De Heer Jezus zegt dit om heel duidelijk te maken van, joh, als ik jou uitzend, dan draag ik de verantwoordelijkheid. Ik draag de verantwoordelijkheid. Dat betekent, je bent van mij volkomen afhankelijk. En dat zul je gaan ervaren, met name als je in de dienst van de Heer staat, of als je oudste bent, of diaken, of je dient de Heer in de gemeente, dat je soms dingen gaat doen waarvan je zegt, ja, maar hoe moet dat dan? Kan ik dat wel? Heeft God nou niet de verkeerde uitgekozen? En dan is het zo mooi dat de Heer zegt, ja, maar ik draag de verantwoordelijkheid. Ik zal voor je zorgen. En je moet dus weten hoe met name, en dat gebeurt nu ook nog steeds heel veel in bijvoorbeeld landen in Afrika, waar mensen als evangelisten een fiets gekregen hebben en daar van het ene dorp naar het andere dorp de Heer dienen en niets op zak hebben en toch zo door God verzorgd worden. Nou, ik heb u er wel eens iets over verteld hoe mijn vader dat altijd ervaren heeft, die ook meestal niks op zak had en helemaal geen zekerheid wat dat betreft had, maar dat de Heer altijd zo voor hem gezorgd heeft. En dat is eigenlijk zo mooi. En dat zijn we eigenlijk een beetje vergeten. Hè? Dat we moeten leren om in afhankelijkheid van hem te leven. Nou, dat wordt hier heel duidelijk naar voren gebracht. Het vierde en het laatste, maar ook heel belangrijk, wat in dit stukje is, dat is de prediking. Daar staat, ze vertrokken en predikten. En wat was dan die preek? Die preek was, er staat dat ze zich zouden bekeren. Waarvan? Waarvoor? Wat was die bekeringspreek? Nou, eigenlijk was de preek van bekering precies dezelfde preek als die Johannes ook verkondigde. Mensen die zich moesten bekeren als voorbereiding op het koninkrijk wat kwam. En dat zie je heel duidelijk in het Matthäus-evangelie, nog duidelijker. Ik heb daar een heel, best wel heel wat mailverkeer over gehad met een broeder in Nederland die als het ware helemaal omgeslagen is in zijn leer en het bekende boek geschreven heeft, Genees de Zieken. En ik heb hem daar ook over gemaild. Ik zeg, joh, weet je wel uit welk stukje dat haalt? En ben je dan helemaal vergeten in welk verband dat dan staat? En we hebben daar vroeger heel vaak met elkaar over gesproken en dan waren we het volkomen met elkaar eens. En dat vonden we fijn om daar zo met elkaar over te spreken. Hij zei, ja, maar zo ben ik niet meer, Theo. Ik ben veranderd en ik zie het nou helemaal anders. En onvoorstelbaar, je kon praten wat je wilde, maar hij zag het niet meer. Maar hier staat, en dat vind ik zo belangrijk, dat hier wordt het... Allereerst is het heel belangrijk om te zien dat zij hier niet een prediking in de eerste plaats hebben voor individuele mensen. Maar er wordt steeds gezegd, ze gaan een dorp in. Ze gaan een plaats in. Of de Heer Jezus zegt in Matthäus, ze gaan naar een volk. Welk volk? De Heer Jezus zegt in Matthäus 10, ga niet naar de heidenen, ga niet naar de Samaritanen. Maar waar moesten ze naartoe? Alleen naar het volk van Israël. Daar moest dat koninkrijk voorbereid worden. Het volk van Israël moest zich bekeren. En dat zie je in het Oude Testament zo vaak, hè? Bij Elia bijvoorbeeld. Dat het volk zich als volk bekeerde. Zodat God hen kon verlossen. En waar moesten ze van verlost worden? Ja, natuurlijk van de Romeinen. Natuurlijk van de onderdrukkers. Ze moesten, ja, het koningschap moest hersteld worden. En dat was de belofte in het hele Oude Testament. En dan zie je inderdaad ook dat ze in een huis opgevangen werden. En dan zei de Heer van, en ga dan niet naar een ander huis. Maar blijf in dat huis. En vanuit dat huis mag je dat dorp of die stad bereiken. En als ze je niet willen ontvangen, schud dan het stof maar van je voeten als een getuigenis. Zo van, nou, dit volk, deze stad, verwerpt het evangelie. En dan moesten ze het afschudden. En dat is het eerste. Dus je ziet hier in dit gedeelte, in Matteüs en in Markus, heel duidelijk dat dit evangelie verkondigd werd aan steden, dorpen en alleen het volk Israël. En niet de Samaritanen en niet de heiden. De inhoud van het evangelie was ook anders. De inhoud, kijk, als je kijkt naar het evangelie wat in Handelingen verkondigd werd, of het evangelie, kijk, hier wordt niet gesproken over het evangelie. Er staat niet dat ze hier het evangelie verkondigen. Want was er al een evangelie? Nou, ik denk dat er nog niet echt een evangelie was, want er was alleen een evangelie nadat Christus opgestaan was en nadat Christus gekruisigd is en nadat volbrachte werk. Kijk, wij kunnen een evangelie verkondigen en zeggen, er is vergeving van zonde. Maar toen was er nog niet volkomen vergeving van zonde, want het offer moest nog gebracht worden. Begrijpt u? En pas in Handelingen werd het evangelie van Gods genade, van Gods liefde, van Gods barmhartigheid verkondigd. En hier zie je dus, en dat is zo duidelijk, dat met name hier gaat om die verkondiging van deze 12 apostelen, heenwijzend naar die 12 verspieders, dat het hier gaat om de aankondiging van Gods koninkrijk hier op aarde. Het vrederijk. Zijn het Messiaanse Rijk. En vandaar dat er dus heel duidelijk staat, en laat het maar heel duidelijk zijn, broeders en zusters, als het Messiaanse Rijk aanbreekt, als Gods Koninkrijk op aarde aanbreekt, en de Heer Jezus heeft ook gezegd, ik ben hier gekomen om een jaar van welbehagen te verkondigen, God heeft mij gezalfd om melaatsen te reinigen, blinden ziende te maken, lammen te genezen, want dit zijn uiteindelijk de tekenen van het Koninkrijk. In het Messiaanse Koninkrijk, dan is er geen ziekte meer. En ja, de Heer Jezus heeft gezegd, dit zijn de tekenen van mijn Koninkrijk. En die als het ware, en deze tekenen, daar kregen de apostelen macht van de Heer Jezus om deze tekenen ook te vervullen. En om zo de mensen opmerkzaam te maken van, nou, het Koninkrijk is nabij. En dat zie je met name in het Matteüs-evangelie. Als de Heer Jezus begint te prediken, is de prediking steeds, het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Nou, een poosje geleden heb ik daar ook in een avonddienst over nagedacht met u, over het Koninkrijk der hemel op aarde. Wat betekent dat? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed in de gaten houden in welk verband dit stukje staat. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk dat ook nu, en dat is ook de reden waarom dat we ook vanavond bij elkaar zijn, we het evangelie mogen kennen van de Heer Jezus die onze verlosser is en die ons genade geweest is en waardoor we mogen weten dat we kinderen van God geworden zijn. En dan staat er ook in de Bijbel dat we met al onze noden, met al onze zorgen bij hem mogen komen. En dat we voor elkaar mogen bidden. Maar broeders en zusters, ik geloof, en dat hebben we ook vrijdagavond gezien, dat de Heer Jezus zegt, Heere God, Vader, Abba, Vader, u bent de Almachtige. Voor u zijn alle dingen mogelijk. Gelooft u dat voor God alle dingen mogelijk zijn? Ja. Maar het was op dat moment niet mogelijk dat God de beker van de Heer Jezus zou wegnemen. Want dan zou Gods wil in tegenspraak zijn met zijn almacht. Snapt u dat een beetje? De almacht van God betekent dat God alles kan doen wat volgens zijn wil is. En dat zijn twee dingen die we goed uit elkaar moeten houden. Wat is Gods almacht? Nou, daar zijn we het allemaal over eens. Wat is Gods wil? Dat weten we niet altijd. Dat mogen we altijd bij de Heer brengen. En het is altijd zo van, ja, je weet dat God het kan, maar je weet niet altijd zeker of God het ook doet. En daarin mogen we God eren in zijn wijsheid en in zijn grootheid. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we als gemeente ook dat, ja, dat altijd vast mogen houden. Ja. Goed, dat was hetgene wat ik naar aanleiding van Marcus 6 aan u door wil. Ja? Wacht even hoor. Ja, in Matthäus. In Marcus. Ja, ja. Maar dat staat inderdaad. Ja, ja. Ja. Dat staat in Matthäus wel. In, ja. Jos die zegt hier ook van, ja, als een dorp of een stad de Jezus of dat koninkrijk verwerpt, dan staat er dat ze stof onder hun, wat onder hun voeten zit tot een getuigenis tegen hen moeten afschudden. En dan staat er dat de Jezus zegt, en dat staat niet bij ons dit is de nieuwe, de herziene Statenvertaling. Er staat, voorwaar zeg ik u, het zal voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dagen van het oordeel dan voor die stad. Ja. Maar dan zie je ook weer dat het dus als een stad behandeld wordt. Hè? Ja.